Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen verder op Psalm 135, het tweede en derde vers. God is goed, looft hem tezaam met gezang en snarenspel. 2 en 3 van Psalm 135. Horen we nu samen naar de wet van onze God uit Exodus 20. Bij binnenkomst in de kerk hebt u waarschijnlijk ook dit blad ontvangen met daarop de 10 geboden. Wij vonden het heel aardig om als werkgroep die deze dienst voorbereid heeft dat ook een keer op deze wijze aan u uit te reiken, aan jullie. Want in de komende weken, als er over de catechismus gepreekt wordt, gaat het over die geboden, in ieder geval over de eerste 4, voorlopig. En het is goed om dat een keer in zijn totaal op deze wijze te hebben. Als herinnering. We gaan die samen ook lezen. En ik doe dat vanmorgen uit Exodus 20... Staat ook in Deuteronomie 5, maar dan iets anders. Maar we lezen het uit Exodus 20. En daarna zingen wij van de berijming van de 10 geboden des Heren het laatste vers, vers 9. Och, of wij uw geboon volbrachten. De berijming van de 10 geboden, het laatste vers. Maar we luisteren eerst naar de wet van onze God. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer, uw God, niet zomaar gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog de vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Zullen wij samen bidden om de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Almachtige en heerlijke God, God van Abraham, Isaac en Jacob, God van Israël en Heere van de volken. U die wolken, lucht en winden wijst spoor en loop en baan. 1 wenk van uw hand, het regent, het sneeuwt, het hagelt, het vriest. Het is warm, het stormt of het is windstil. Alle dingen zijn in uw hand. U bent de God van de hemel en van de aarde die alle dingen bestuurt. En in deze grote wereld waar stormen woeden en overstromingen plaatsvinden, zijn ook bijzondere gebeurtenissen die diep ingrijpen. Als er aanslagen zijn, alom, maar soms ook wat dichterbij, en zo ook in Frankrijk, met een uitstraling in alle landen rondom, tot in deze omgeving toe. Beelden die we zien, die we niet kwijtraken, op het netvlies staan. Geweld wat alleen maar lijkt toe te nemen. En er is zoveel verwarring. Mensen zijn onthutst. Ouderen, jongeren, we weten niet hoe het verder moet. En dat gebeurt allemaal zomaar. En de ene week gaat beginnen en de andere week is ten einde. En het gaat van de ene dag in de andere dag zomaar verder. Soms wen je er even aan en dan is er ineens weer iets anders, iets nieuws waar je weer door opgeschrikt wordt. En we denken aan al die betrokkenen, familieleden, bekenden die verdriet hebben. En we denken ook aan al die mensen die ingezet worden, die duizenden militairen, politiemensen, mensen van geweld die proberen om dat geweld in de kiem te smoren, die erop getraind zijn, die met gevaar van eigen leven soms ongelofelijke dingen moeten doen. En met al dat nieuws in onze oren, met al die beelden op ons netvlies, met al die onrust, komen wij samen vanmorgen als gemeente hier samen. Ik ben de Heere uw God. Er zijn geen andere goden, dien mij zo. Eer uw vader en uw moeder. Heb God lief boven alles en de naaste als uzelf. En die geboden van u, die zijn heilzaam. Bind ze op uw arm, op uw voorhoofd, de posten van de deur. En blijf voortdurend die geboden van mij u herinneren en leef daarbij. Dan zult u een gezond en gezegend leven hebben. Dat is toch de bedoeling. Zo wilde u Israël leren, zo wilt u ons leren, zo wilt u ons tot zaligheid brengen. In de verwarring van deze dag, van deze week, in de onrust die er in de wereld is, mogen wij op deze eerste dag van de week als uw gemeente hier samen zijn. En bidden u om de hulp en de doorwerking van uw geest om deze woorden te verstaan. En laat het mogen zijn tot inkeer, tot verandering, tot vernieuwing, tot heil voor onszelf, voor ons samen en voor allen die ons omringen. Geef, o Heere, dat wij een lichtend licht zullen zijn met dit getuigenis, een zoutend zout, dat we als kerk, als gemeente niet flauwe hap presenteren, maar iets waar pit in zit, waarmee mensen verder kunnen, jonge mensen, oude mensen, een lichtend licht, een zoutend zout. Want als wij geen licht meer verspreiden en geen zoutend zout meer zijn, wat moeten mensen rondom dan verwachten? Als wij het niet meer weten, als wij het niet meer zijn, wie dan nog wel? O Heere, leer het ons vanmorgen door uw Heilige Geest. En laat alles mogen meewerken ten goede, ook de voorbereiding van deze dienst. Maar ook in deze dienst wilt u in alle dingen een God zijn van nabij en zegen hen die erin een taak hebben. Doe niet naar onze zonden, maar gedenk aan ons naar uw barmhartigheid in Christus Jezus. Amen. We gaan samen lezen uit het Oude Testament, uit Deuteronomium 6. En we lezen daaruit de eerste 15 versen. In Deuteronomium 5 staan de 10 geboden, in een tweede editie zouden we zeggen. Maar volgend daarop lezen we dan uit Deuteronomium 6. Dit zijn de geboden, de verordeningen en de bepalingen die de Heere uw God geboden heeft u te leren, om ze te doen in het land waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen. Opdat u de Heere uw God vreest door al zijn verordeningen en zijn geboden die ik u gebied in acht te nemen. U, uw kind en uw kleinkind, alle dagen van uw leven en opdat uw dagen verlengd worden. Luister dan, Israël, en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan en zult u zeer talrijk worden, zoals de Heere, de God van uw vaderen, tot u heeft gesproken in het land dat overvloeit van melk en honing. Luister, Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken als u in uw huis zit en als u over de weg gaat en als u neerligt en als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdband tussen uw ogen zijn. En u moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. Wanneer het dan gebeuren zal dat de Heer uw God u gebracht heeft in het land dat hij uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft u te zullen geven, grote en goede steden die u niet gebouwd hebt, huizen vol van allerlei kostbare dingen waarmee u ze niet gevuld hebt, uitgehakte putten die u niet uitgehakt hebt, wijngaarden en olijfgaarden die u niet geplant hebt en u gegeten hebt en verzadigd bent, wees dan op uw hoede dat u de Heere die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft, niet vergeet. U moet de Heere uw God vrezen, hem dienen en bij zijn naam zweren. U mag niet achter andere goden, de goden van de volken die rondom u zijn, aangaan, want de Heere uw God is een naijverige God in uw midden, anders ontbrandt de toren van de Heere uw God tegen u en vaagt hij u weg van de aardbodem. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift, uit Deuteronomium 5. In vers 9 van dit gedeelte staat: u moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. Nu is het woordje deurpost in het Hebreeuws mezuza. En ik heb hier een mezuza die volgens vers 9 op de deurposten van het huis moet worden vastgemaakt, volgens de Joodse gewoonten in die tijd, zeker in het beloofde land, lezen we dan. En in die mezuza, in dit kokertje, wordt dan een klein briefje opgevouwen, opgerold. En daar staat een gedeelte uit Deuteronomium 6 op, met name die woorden uit vers 4. Luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En als men dus als Jood thuis kwam, de deur uitging, ouders, kinderen, kleinkinderen, dan ging men langs die deurposten waarop die mezuza zichtbaar was en werd de ingaande en de uitgaande persoon werd herinnerd aan de wet van God. Bind ze op uw hand als een voorhoofdband op uw voorhoofd, maar ook aan de deurpost, een mezuza. En daarin dus een klein gedeelte van die wet, ter herinnering aan het volk van Israël dat ze zich aan de wet van God moesten houden. Nou, u hebt dat papier gekregen met die 10 geboden, maar dat hebt u natuurlijk al lang in de Bijbel staan ook. Maar volgens Deuteronomium 6 gaat het erom dat die 10 geboden van God voor het volk van Israël, maar ook voor ons, weer ter sprake komen. Dat we het daar gewoon weer over hebben. Een chaos in de wereld, misschien wel een chaos in je eigen leven, allerlei dingen die door elkaar gehutseld worden, allerlei dingen die niet meer goed gaan. Hoe moet het nou weer anders worden? Door herinnerd te worden aan die wet van God en die 10 geboden, God liefhebben boven alles en daarnaast als jezelf, gewoon weer in praktijk brengen. Het huis niet in, het huis niet uit, zonder herinnerd te worden aan de wet van God. Een wet die heilzaam is, maar daarover straks in de verkondiging meer. Maar dit beeld, de mezuza, is misschien een herinnering van hoe het eigenlijk bedoeld is in de Bijbel, in het Oude Testament, het volk van Israël. Maar die wet die blijft nog steeds gelden, die geldt ook voor ons. Op het moment dat men zo'n mezuza aan de muur spijkerde, aan de deurpost, werd er in het Hebreeuws een bepaalde spreuk uitgesproken, in het Nederlands: gezegend zijt gij, Heere onze God, koning van het heelal, die ons heiligde met zijn mitsvot, met zijn geboden, en ons de mezuza op de deurposten liet schrijven. Dus het is zelfs een zegen als je onder de wet mag leven. We gaan vanmorgen hierover nadenken en aan de orde is zondag 34 van de catechismus. We slaan een klein stukje uit die zondag over. Daar staan de 10 geboden. En die hebben we zojuist gelezen. Maar de rest van zondag 34, dat staat op bladzij 4 van het werkblad. Dat komt in deze dienst wel aan de orde. Nou, we lezen even bladzij 34, vraag en antwoord 92. Hoe luidt de wet van de Heere? God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, geleid heeft. Volgende week zondagmorgen in de gewone morgendienst met een gewone preek wil ik over deze tekst, de aanhef van de 10 geboden, met u nadenken in de verkondiging. Dus dan gaat het met name over het opschrift boven de 10 geboden. Maar daarover volgende week zondagmorgen meer. En dan vraag 93. Hoe worden de 10 geboden gedeeld, ingedeeld? In 2 tafelen. De eerste leert ons hoe wij ons tegenover God moeten gedragen. En de tweede wat wij aan onze naaste verplicht zijn. En dan het eerste gebod. Geen andere goden. Dat wordt op deze wijze uitgelegd. Wat gebiedt God in het eerste gebod? Ten eerste dat ik, als mijn heil mij lief is, alle afgoderij, tovenarij, waarzeggerij, bijgeloof, aanroepen van heiligen of van andere schepselen vermijd en ontvlucht. Ten tweede dat ik de enige waarachtige God naar waarheid leer kennen, hem alleen vertrouw, met alle ootmoed en geduld mij aan hem alleen onderwerp, al het goede van hem alleen verwacht, hem met heel mijn hart liefheb, vrees en eer. En wel zo, dat ik eerder alle schepselen prijsgeef, dan dat ik het minste of het geringste tegen zijn wil zou doen. Wat is afgoderij? Afgoderij is in plaats van de enige ware God die zich in zijn woord heeft geopenbaard, of naast hem iets anders verzinnen of hebben waarop de mens zijn vertrouwen stelt. Dat woordje afgoderij komt dus ook terug in antwoord 94. Ten eerste dat ik, als mijn heil mij lief is, alle afgoderij, dat woordje wordt uitgelegd in antwoord 95. En in het eerste antwoord 94, daar gaat het met name om dat woordje vertrouwen, staat ongeveer in het midden. Hem alleen vertrouw. En aan het eind van antwoord 95 staat opnieuw het woordje vertrouwen, waarop de mens zijn vertrouwen stelt. Het gaat om vertrouwen in God, vertrouwen op God. Vandaar dat het thema voor deze dienst, deze preek over het eerste gebod, Gods vertrouwen is. En het gaat dus over geen andere goden. Maar daarover zo direct meer in de verkondiging. U hebt een uitgebreide nieuwsbrief ontvangen. Het kon niet op 2 kantjes, maar er is zelfs een derde bij. U hebt dat ongetwijfeld al gelezen of u gaat het nog lezen. We gaan het allemaal niet herhalen. Ik wil u nog wel even wijzen op het parkeren bij de kerk. Het is altijd fijn als er natuurlijk veel mensen naar de kerk komen, maar dan wordt er op het laatste moment ook wel eens verkeerd geparkeerd. En als anderen dat doen die in de omgeving wonen, dat gebeurt natuurlijk ook, dan is dat onze verantwoordelijkheid niet. Maar als wij bij de kerk wel verkeerd parkeren, waardoor andere mensen niet bij hun huis kunnen komen of op een andere manier gehinderd worden, is dat wel onze verantwoordelijkheid. Dus let u erop dat u in ieder geval bij het parkeren u aan de gewone parkeerregels houdt, dan is er helemaal niets aan de hand. Aanstaande donderdagmiddag om 14:15 is er Ichterskring, Bijbelkring voor de ouderen. Die heet sinds december Bijbelleeskring, omdat we een beetje op een andere manier daar bij elkaar komen. We lezen echt een stukje uit de Bijbel van vers tot vers en proberen dat uit te leggen. Eerder waren dat psalmen, nu is dat een Bijbelgedeelte, een ander Bijbelgedeelte. Maar die Bijbelleeskring, Ichterskring, is toegankelijk voor iedereen die wat ouder is. We kijken niet precies naar leeftijd, of die alleen is, of die op een andere manier 's avonds niet meer naar een andere Bijbelkring kan komen, maar overdag toch nog wel wil. En het is ook bestemd voor mensen uit de omgeving, dus u mag iedereen meenemen die u wilt. We zijn daar met een klein groepje en daarom willen we graag dat wat laten groeien. Er zijn wat mensen afgevallen door ziekte en door ouderdom. U bent hartelijk welkom als u zomaar door de week anderhalf uur bij elkaar wil komen. Gezellige manier om met elkaar een stukje uit de Bijbel te lezen en samen te bidden en samen te zingen. Donderdagmiddag om 14:15. En u mag iedereen meenemen die daar ook graag naartoe zou willen. De collecte is nu in de eerste rondgang bestemd voor het evangelisatiewerk. En als we een opsomming maken van datgene wat er in onze gemeente gebeurt aan evangelisatiewerk, is dat de kerstavondzang met het koperensemble, de kerstmaaltijd op eerste kerstdag, dit jaar ook weer met veel mensen. Maar daarnaast zijn er ook andere dingen die ook gebeuren. De vakantiebijbelweek, de alfacursus, de high tea en het manontbijt. En zo zijn er nog wel meer dingen die er gebeuren die allemaal te maken hebben met het zoeken van mensen. Niet direct binnen de eigen gemeente, maar ook op de rand en daarbuiten. Alle activiteiten op hen gericht. Met het oog daarop is die eerste collecte bestemd voor het evangelisatiewerk in onze gemeente in het algemeen, het missionaire werk. De tweede inzameling is bestemd voor de kerk en de derde is bestemd voor de aanschaf van dit gebouw. Wij gaan nu samen zingen van Psalm 115, 1, 2, 5 en 6. Psalm 115, het eerste, tweede, vijfde en zesde vers. Aansluitend aan de verkondiging zingen wij uit de berijming van de 10 geboden, nu vers 2. Ik ben de Heer uw God en koning die van Egypte u bevrij, u leidend uit uw slaafse woning, dient dan geen goden nevens mij. Uit de berijming van de 10 geboden, vers 2. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De geschiedenissen van Daniël en zijn vrienden maken nogal indruk, zeker ook bij jongeren, bij jongens en meisjes die die verhalen horen over de leeuwen en over dat vuur. De drie vrienden van Daniël buigen niet voor het gouden beeld van Nebukadnezar. En als Daniël niet mag bidden tot zijn eigen God en anderen hem bespieden en ontdekken dat hij dat wel doet, Daniël blijft bidden 3 maal daags met het zicht naar Jeruzalem. Hij blijft tot zijn God bidden. De drie vrienden en Daniël. En het begon al dat zij weigerden te eten van de spijzen van de koning. Ze bleven bij de spijzen die ze hadden geleerd te eten in het oude land waar ze vandaan kwamen, zoals ze gewend waren. Die vier, Daniël en de vrienden, en die vrienden op een ander moment, en Daniël, ze bleven op hun post en ze bleven vertrouwen op hun God. Er waren in de voorbije dagen allerlei demonstraties in verband met de aanslagen in Parijs met een leus: Je suis Charlie. En daarmee wisten al die mensen die demonstreerden zich verbonden met die slachtoffers in Parijs. Zij voelden zich daarin aangesproken en zij voelden zich met hen één. En samen vormen ze dan één blok. Zo ben ik ook, zo wil ik ook zijn. Je suis Charlie. Bij de voorbereiding voor deze preek kreeg een mail en er stond in: eigenlijk zouden we nu vandaag moeten zeggen: Je suis Daniël. Ik ben Daniël. Zo wil ik ook op God vertrouwen, zoals Daniël en die vrienden. Ze bogen niet voor dat beeld. Ze bleven bidden in de richting van Jeruzalem, want dat was hun God. En ze weken niet af van de voorschriften die ze meegekregen hadden van huis uit. Ik ben als Daniël. En zo wil ik God vertrouwen. Is dat belangrijk? Ja, want onze God is een reddende God. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land van Egypte, uit het slavenhuis, verlost heb, gered heb. Ik ben de God en Vader van de Heer Jezus Christus, van hem die op het kruis van Golgotha is gestorven en opgestaan is uit de doden. Ik ben de God die redt. En zoals Daniël en de vrienden, zo willen we ook zijn. Die ene God willen wij vertrouwen. Die ene God vertrouw ik. Want het is een God die redt. En daarom, u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het eerste gebod. Nou ja, het zal wel erbij horen, dominee, die 10 geboden en zo, en die catechismus en die uitleg. Maar eigenlijk heb ik er niet zoveel mee met die geboden en, nou ja, vind ik het ook niet van deze tijd. En ik zal zeker niet zo'n prent op mijn kamer hangen of op het toilet, om elke dag herinnerd te worden aan die 10 geboden. Dat is een beetje uit de tijd en bovendien, het zit in mijn hoofd, dus waarom zou ik? En, nou ja, dat is wel aardig, zo'n souvenir. Als je in Israël komt, dan koop je dat natuurlijk en dan prik je dat ergens neer. Maar om nou elke keer aan die wet te denken, u zult geen andere goden. Ik heb niet zoveel met die wet, want ik vind dat die wet, ja, zo naar is. Die eist, je moet dit en je moet dat. En die verbiedt, je mag dit niet en je mag dat niet. En je wordt op de een of andere manier verplicht tot een bepaald leven in een bepaald keurslijf. En dan ben ik niet meer vrij. En dat is niet meer van deze tijd. En daar wil ik me ook niet aan binden. Ik wil best naar de kerk en ik wil best dat evangelie horen van liefde en zo. Maar dan moet het ongeveer ophouden, die wet. Die eist me te veel. Die verbiedt me te veel. En die verplicht me te veel. Ik herinner me nog dat er mensen waren die zeggen, ik wil best in die kerk, maar in de kerk moet alles. En dan mag je dit niet meer en dat niet meer. Dus als je aan kerk denkt, denk je aan die wet. En dan denk je aan allerlei regeltjes, waardoor je het een en ander moet en het andere niet meer mag. En zo, ja, zo denk ik eigenlijk zelf ook wel een beetje. Althans, ik zeg het niet hardop. Maar dat is datgene wat ik toch wel een beetje vervelend vind aan die kerk en dat geloof in die Bijbel. Die wet. Een verkeersreglement. Je mag niet overal zomaar lukraak parkeren. Is toch wel nuttig. Want nu heb je er zelf geen last van, maar op een ander moment wel. En dat is maar goed dat er toch mensen zijn die die regels handhaven en die zich aan die regels moeten houden, anderen, maar ook wij. Dus zo'n verkeersreglement, alleen als het gaat om parkeren, is heel nuttig. Die wet van God is dus niet negatief. Wij denken van wel, maar die wet is positief en begint ook positief. Ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte verlost heeft. Die wet van God is heilzaam, is reddend, zal zegen uitwerken en uiteindelijk tot zaligheid leiden. Dat is althans de bedoeling van die geboden en van het houden aan die geboden. In Afrika is de ebola-crisis-epidemie. En zij die daardoor getroffen zijn en zij die moeten helpen, moeten zich bij de bestrijding van die ebola-ziekte houden aan hele strenge regels. Volkomen beschermd, want bij de minste of geringste opening, geen bescherming, kun je zomaar ziek worden met dodelijke afloop. De bestrijding van die ziekte is heel lastig, is heel duur en isoleert ook mensen, want je kunt niet meer gaan en staan waar je wil. En je bent heel beperkt in het doen en laten. Maar al die regels zijn wel heilzaam. Want als het niet nageleefd wordt, als ze niet nageleefd worden, ja, wanneer is dan die uitbraak van ebola tot stand gebracht? Geen andere goden. Want die ene God is een God die heil brengt. Wie is die God van de wet? Ik heb er al even iets van gezegd en volgende week hopelijk in de verkondiging 's morgens nog meer. Wie is die God die redt? Wie is die God van de Bijbel? Wie is die God van het eerste gebod? U zult geen andere goden. Wie wil dan de eer? Wie is die ene God? Nou, het staat erboven, hij is de verlosser uit Egypte en hij is ook de redder door middel van het kruis en de opstanding. Hij is de God van, van de Rode Zee, van de Jordaan, van de Jordaan, van de Rode Zee, van Jericho. Er kwam een pad door de Jordaan, er kwam een pad door de Rode Zee. De muren van Jericho vielen en ondertussen die lange weg door de woestijn, de God van het manna, de God van de kwakkels, de God van het water. Het was die God die het volk van Israël uit de slavernij bracht in het land van de belofte, in een land van vrijheid. En als je denkt aan het kruis, dan bracht de Heer Jezus alle zonden naar het kruis. Hij droeg die weg als het lam van God. Hij stierf, hij volbracht alle dingen, dan sterft hij, maar staat op uit de doden. Hij is die God die redt. Wie is de God van de Bijbel? Wie is de God van de wet? Wie is de God die wij volgens het eerste gebod mogen dienen? Dat is die ene God die redt, de overwinnaar van zonde, dood, hel en graf. En als die God het volk van Israël uit Egypte heeft verlost, geeft hij aan dit volk de wet, ook dat eerste gebod, en zegt tegen dat volk: ik heb je nu verlost, nou moet je voortaan uit dankbaarheid zo voor mij leven. Wandel zo voor mijn aangezicht. Geen andere goden naast mij. Dat is niet nuttig, dat is niet heilzaam, want ik ben de God, ik ben de enige God die redt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Een heilzame God. En als je die God volgt, dan is dat je redding. Ik kom bij het vierde punt in de preek. En dan gaat het met name over dat woordje vertrouwen. Ik zei al net bij de uitleg, bij de toelichting van 94 en 95, dat woordje staat tot twee keer toe in die antwoorden, in antwoord 94 en 95. Het gaat over vertrouwen. Vandaar, het gaat over vertrouwen in God. Vertrouwen. Dat is heel spannend, vertrouwen. Tussen mensen. Wie is er te vertrouwen? Je man, je vrouw, je kinderen en andersom je vader en je moeder. Ja, als het goed is, kun je hem, haar, hen vertrouwen. Nou, ik heb hele goede vrienden en ja, daar ga ik mee door dik en door dun. Ja, die vrienden, die vriendinnen, die vertrouw ik volkomen. Mooi is dat. Vertrouwen in mensen. Het gezin, de vriendenkring. En als je een onderneming hebt, een zakenrelatie, iemand met wie je moet handelen, aan wie je iets wil verkopen of van wie je iets wil kopen. Ja, dat is wat lastiger. In de loop van de tijd, van maanden, van jaren, heb je in die ander vertrouwen gekregen, veel vertrouwen gekregen. En dan doe je ook zaken met die ander. Maar dat is natuurlijk heel kwetsbaar. Vertrouwen in mensen, zomaar in de maatschappij van wie je afhankelijk bent of die van jou afhankelijk zijn. Je weet nooit hoe dat loopt. Maar als er vertrouwen is, dan is dat mooi. En binnen de gemeente, gemeenteleden, ambtsdragers, niet-ambtsdragers, gewone leden in de gemeente, jongeren en ouderen. Wie vertrouw ik iets toe? En wie vertrouwt mij iets toe? Nou ja, ik wil best tot op zekere hoogte iets met die ander delen. Maar ja, het meest innige, het meest persoonlijke, ja, dat hou ik toch voor mezelf. Dat vertel ik zomaar niet aan iedereen. Ik heb wel vertrouwen in de ander, maar ja, tot op zekere hoogte. Want ja, vaders en moeders en kinderen zijn mensen. En je vrienden zijn mensen, je vriendinnen. En die zakenrelaties, dat zijn ook mensen. En zelfs binnen de gemeente, ja, we zijn allemaal mensen. Vertrouwen. En hier gaat het om Gods vertrouwen. Nou, wie is die God? Ik heb het net al gezegd. Het is de God die Israël verloste. En het is die God en Vader die in Christus Jezus een redder van de wereld en een redder van mensen en een redder van mij wil zijn. Hij die in het Oude Testament en het Nieuwe Testament de waarheid is. Een rots op wie je kunt bouwen. Die je dus ook kunt vertrouwen. En deze ene God, ik ben de Heer uw God. Ik ben de God en Vader van de Heer Jezus Christus. Die ene God vraagt u, jou en mij, om volkomen vertrouwen. Ik vertrouw hem. En ik vertrouw hem alles toe. Soms is dat lastig. Want je wil wel eens eventjes een paar stappen voor hem uitlopen. Maar dat helpt ook niks. En daarom moet je steeds maar weer achter hem aankomen. En hem vertrouwen en alle dingen groot en klein gewoon maar toevertrouwen. Volhardend. En vroeg of laat wordt dat vertrouwen niet beschaamd, maar juist bevestigd. Want hij die rots, hij die de waarheid is, hij is dat vertrouwen waard. Ons Gods vertrouwen. Maar wat is nou het ellendige? En dan ben ik bij 5. Dat wij van tijd tot tijd, en soms heel veel, andere dingen meer vertrouwen. En dan toch maar van deze God afstappen. Kijk. Nou, geld is niet alles, maar het is toch wel makkelijk. En als ik wat in de vingers heb of op de bank heb staan, als ik ergens over kan beschikken, ja, dat is toch wel prettig. Nou ja, ik heb het liever in mijn vingers. Beter één vogel in de hand dan 10 in de lucht. En soms dan beheerst mijn gedachte. Worden mijn gedachten zo beheerst door, ja, door allerlei andere dingen, door mijn ambities, door wetenschappelijke dingen die ik bedenk of die ik nastreef, of ik word zo beheerst door allerlei modeachtige dingen of door, ja, door de seksualiteit, door seks. En dan kom ik eigenlijk niet aan God en zijn dienst toe, want geld en bezit en mode en al die andere dingen, die hebben mij zo in de greep. Ik ga voor mijn ambities en ik denk helemaal niet aan God. Al die andere dingen zijn nummer 1 en God niet. En wat denkt u van de demonen, de duivelen, de duivel? Ja, die zie je niet. Maar de duivelen, de demonen, de duivel, die zijn er wel, die is er wel. Het rijk van de duisternis, het rijk van de demonen is er wel terdege, want vroeg of laat kun je allerlei geesten oproepen, allerlei krachten losmaken en dan blijken ze gewoon te zijn. Net zo goed als de engelen er zijn, zijn er ook de duivelen, de demonen. En die wereld van de duisternis, die omringt ons en op allerlei manieren proberen die demonen bezit te krijgen in ons leven. En proberen zij ook een stukje van dat vertrouwen te krijgen. Demonen met hun methodes. En het is een gat in de markt. Er zijn allerlei televisieprogramma's, allerlei boeken. Tientallen boeken, duizenden boeken. Die gaan over dat duistere, dat occulte, dat paranormale. En het is heel interessant, integrerend, om die duistere wereld te verkennen. Want als die er dan is, en je zou er iets van weten, is best wel aardig. Het is wel een beetje griezelig. Halloween en zo, met al die hekserijen, dat zwarte en zo. Het is wel een beetje griezelig. Het gaat over dood en doodskoppen. Het gaat over dat duister, over die geesten, de geesten van voorouders. Het is allemaal wel een beetje griezelig. Maar ja, je wilt tegenwoordig wel wat. Het is ook heel interessant. Het integreert me. En ik houd me er toch wel een beetje mee bezig. Maar ondertussen is er niet zoveel rust. Want die duivelen, die demonen, de duivel, probeert op allerlei manieren ons iets aan te bieden. Het is een gat in de markt, een zwart gat in de markt. En als wij leeg zijn en niks anders hebben, en als wij onszelf nalopen, we zijn individualisten zoals we zijn, en onze eigen vrijheid nastreven, dan trappen wij zomaar in dat zwarte gat. En geven zomaar aan allerlei demonische krachten toe. Het duistere lokt, het is interessant, het paranormale, het occulte, het alternatieve. Het is zo spannend. En het is zo nieuw en zo onbekend. En het is heel interessant om je daarin te verdiepen. Die afgoden en die wereld van de demonen met al die methodes. Spannend. Het lijkt nieuw. En voordat je het weet, ga je onderuit en ben je helemaal in de macht van die duisternis. Eén vinger. En ze pakken de hele hand. Het is als een fuik waarin je zwemt. En tenslotte kun je niet meer terug. Het is een strop om de nek die alleen maar steeds verder aangetrokken wordt. En de weg terug is lastig. Het maakt onrustig, onzeker. En het verstoort de verhouding met God. Jaren geleden ontmoette ik een vrouw die had vreselijke hoofdpijnen. Ik heb het op kringen en andere situaties wel eens verteld. Een vrouw die had vreselijke hoofdpijn. Veel erger dan migraine, dat ook wel erg is. En ze topte daarmee, het was een Amersgangster. En ze leefde heel nauw met God. Maar die pijn, dat overheerste zo. En toen kwam ze bij een of andere therapeut. Die zei, oh, mijn vrouw weet er wel iets aan te doen. Die heeft ook bepaalde therapieën en die kan u daar wel van afhelpen. En zij liet zich behandelen met alle mogelijke pleisters. En de hoofdpijn ging weg. Maar met dat de hoofdpijn weg was, raakte zij God kwijt. En kon zij niet meer naar het avondmaal komen. Want er zat iets tussen God en haar in, tussen haar en God in. En jaren later vertelde ze dat, of het nu nog wel weer goed kon komen. Ze heeft haar zonden beleden. En ze is weer aan het aanmaal gekomen. En het was weer vrede met God. Soms kom je in geestelijke kring geen stap verder, omdat je op de een of andere wijze, ja, toch ergens anders op vertrouwt. En niet op die ene God die verlost uit Egypte en die de opstanding is in het leven. En hoe moeilijk de weg ook is, en hoe zwaar het ook is, en hoe diep ook de pijn kan zijn, hoe zwaar de strijd ook is, wij mogen en moeten blijven vertrouwen op die ene God die de waarheid is en die een rots is. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Vertrouwd op God, op Hem alleen. Ik kom bij punt 6. Maar wie is die God? Ja, die zul je moeten leren kennen. Waakt en bidt, staat er meermaals in de Bijbel.
De God van de Bijbel, die moet je leren kennen. Dat is een kwestie van kennis opdoen, dus dat is lezen, nog eens lezen, nog eens lezen, horen, uitleggen. En het is ook een zaak van gebed, waken en bidden. Er staan in antwoord 94 een aantal werkwoorden: hem leren kennen, hem leren vertrouwen, je voor hem buigen, alles van hem verwachten en zo hem liefhebben. Kennen, vertrouwen, je aan hem onderwerpen, alle dingen van hem verwachten en liefhebben. Het zijn 5 werkwoorden die alles te maken hebben met hem op de een of andere manier leren kennen. Een zaak van bidden, een zaak van vasten en dat is ook het werk van de Heilige Geest. Dus die God van de 10 geboden, u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Die ene God die verlost, die moet jij en die moet ik leren kennen. Niet door de 10 geboden uit je hoofd te kennen, dat is op zichzelf best belangrijk. Maar om je elke dag weer opnieuw te oefenen in dat lezen, in dat horen. Dat is een kwestie van trainen, tijd ervoor nemen, bidden. En het is ook voortdurend voor een buigen, want wij stippelen zo graag de weg uit. Wij schrijven zo graag de weg voor. Nee, het is daadwerkelijk buigen en je overgeven aan die ander en volgen, hem volgen. En vervolgens verwachtingsvol achter hem aankomen. En zo met heel je hart hem liefhebben. Maar dat is wel een leerproces. Daar heb je 1 jaar voor nodig, daar heb je 10 jaar voor nodig, daar heb je 30 jaar voor nodig. Daar heb je een leven lang voor nodig als God het geeft. Kennis die de Heilige Geest ons wil bijbrengen. Dat heet verborgen omgang, de preek van de 1 januari. God die in het verborgene ziet, zal het in het openbaar vergelden, aalmoezen geven, bidden en vasten. En wie hem zo zoekt, zal hem vinden. En je krijgt kennis aan hem door deze geest. En zo leer je hem vertrouwen. Het laatste. En daar staat bij goddeloos netwerk. Netwerken is een werkwoord. Jongeren met name, maar ook ouderen, kennen de nodige netwerken. De sociale media. Nou, dominee, dat is toch ook een zegen? Zeker. En wie maakt er geen gebruik van? Ik wel. Maar, laten we eerlijk zijn, dat de duivel zich van al die netwerken ook bedient. En als er één is die erop thuis is, dan is het de duivel met zijn handlangers, de demonen. De duivel is de grootste ondernemer op het terrein van netwerken. Maar hij is, en dat is ook zijn karakter, dat is zijn afkomst, dat is zijn natuur. Hij is een zwartwerker. Een nachtkijker. En zijn strategieën zijn zo vriendelijk, zo mooi, zo aantrekkelijk, zo uitgekiend, maar daarom ook vaak fataal. En voordat je het weet, zit je in zijn net en werkt het net als een strop en ben je vroeg of later aan verslaafd en ga je er ook aan dood. Afgoden, machten, duisterheden zijn er bij de vleet in die netwerken. Kort daarover nog één ding. Weet je waar die duivel je terug wil hebben? Er staat boven de wet, Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heb. Dus God is een God die uit het slavenhuis verlost heeft. En de duivel, die wil met zijn netwerken, met zijn radicale netwerken, met zijn diep ingrijpende netwerken, met zijn zwarte netwerken, je wil terug hebben, hij wil je weer terug hebben in dat slavenhuis. Terug naar Egypte, terug naar het slavenhuis. Weer gebonden, weer geknecht. Ik ben de Heer uw God die uit het land Egypte verlost heeft, uit het slavenhuis. En de duivel die wil je weer terug hebben. Terug naar Egypte, terug naar de dood, terug naar de slavernij. Maar de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, hij is degene die in Christus Jezus je vrij en blij maakt. En deze God en Vader in de Heer Jezus Christus, deze ene God, Vader, Zoon en Geest, die is ons vertrouwen voor 100% waard. Vertrouw op God, op Hem alleen. Amen. Christine de Munck zal nu met mij de catechismus voor de kinderen lezen. Hoe wil God dat jij leeft?
Zoals hij zijn wet, de 10 geboden, het leert.
Wat staat er in de wet van God?
Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. Dan volgen de 10 geboden.
Hoe kun je de 10 geboden verdelen?
In 2 delen.
Welke 2 delen?
Het eerste deel is gebod 1 tot en met 4. Het tweede deel is gebod 5 tot en met 10.
En wat vraagt God in het eerste deel?
Dat ik hem lief heb boven alles.
Wat vraagt God in het tweede deel?
Dat ik andere mensen net zo lief heb als mijzelf.
En wat gebiedt God in het eerste gebod?
Dat ik alleen op hem vertrouw en niet op afgoden.
En wat zijn afgoden?
Afgoden zijn dingen waar je op vertrouwt in plaats van God.
Ja, er waren veel meer vragen dan ik had gezegd, hè?
Ja.
Ja. Maar het ging helemaal goed. Wij gaan nu samen zingen uit Psalm 81, de versen 8, 9 en 10. Ik nam te Meriba proef van uw vertrouwen. Of ge op mijn gena in u tegenheen, op mijn naam alleen en mijn woord zoudt bouwen. 8, 9 en 10 van Psalm 81. Laten we nu samen danken en voorbeden doen. Almachtige en heerlijke God, u bent de enige God die verlost, die redt, die heil brengt. Zo hebt u zich bekendgemaakt bij de Sinaï. Dat hebt u laten zien op paasmorgen. En die weg die u gegaan bent en die wij zouden moeten gaan, is een weg van navolging. Van u volgen in uw wet, in uw evangelie. Niet om iets te verdienen, iets te zijn, iets te worden, maar om genade te ontvangen, in uw genade te delen. Wilt u, o Heere, ons door uw Heilige Geest laten zien wat dat betekent in ons leven? Soms zijn we verstrikt in allerlei machten en durven wij ons niet toe te vertrouwen aan u, is ons Gods vertrouwen minimaal of ontbreekt het totaal? Wilt u door uw Heilige Geest ons laten zien dat u te vertrouwen bent? Dat u de enige God bent die werkelijk verlost? En wilt u ons persoonlijk leren om u in leven en in sterven te volgen? Op niemand anders ons vertrouwen te stellen
dan op u alleen. En wanneer wij ons verslingeren aan afgoden, aan allerlei machten en krachten, en daar meer mee hebben dan met u, laat ons zien hoe hopeloos we dan zijn. Dat er geen verwachting is, dat er geen toekomst is, dat er geen rust komt. Dat het allemaal is geef, 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 net zolang totdat we alles hebben gegeven en dan zegt de duivel en dan moet je het zelf maar zien. O Heere, laat ons ontdekken dat dat een doodlopende weg is. Leer ons u te volgen, u te dienen, jongeren, ouderen, samen, persoonlijk. We bidden u hen die gebonden zijn in allerlei machten en die er niet meer van los kunnen komen. Dat er een voortdurend gebed opgaat van de gemeente, juist voor hen. Vastgelopen in relaties, vastgelopen in bepaalde ontwikkelingen, ook in hun eigen persoon. Vastgelopen vanwege allerlei machten die het in hun leven voor het zeggen kregen. O Heer, wij bidden u voor hen. Wilt u laten zien dat u de enige God bent die werkelijk redt en dat al die machten hopeloos maken, diep ellendig. Geef een voortdurend gebed in de gemeente, juist voor hen die op deze wijze in nood zijn. We bidden u voor overheden, regeringen, zij die leiding geven, justitie, politie, het leger. Soms is er allerlei macht, machtsvertoon nodig, is er geweld nodig. Maar het grijpt diep in de samenleving als deze dingen openbaar komen en nodig blijken te zijn. Wilt u de macht van zulke machten breken en laat de behandeling effectief zijn, de maatregelen die genomen worden. Maar Heere, wat zich daar openbaart, wat steeds meer naar buiten komt, dat zit niet alleen in hun hart, maar het zit in de kiem ook in onze harten. Laat ons zien en laat ons voelen en doe ons belijden dat wij van dezelfde lap gescheurd zijn. En dat vroeg of laat ook in ons hart en leven dat geweld en die opstand en die zonde er gewoon is. Misschien dan nog verborgen en beteugeld, Gode zij dank, maar het is er wel. Heer, we bidden u voor de gemeente, voor jongeren, voor ouderen, catechisanten, leden van de clubs, verenigingen. Als in deze week op er allerlei manieren weer de gemeente samenkomt, in grotere verbanden, in kleinere verbanden, zegen die samenkomsten. En wees ook in het bijzonder met de zieken. We denken aan Gerry, die nog steeds in het ziekenhuis is in Leiden. Geef haar nieuwe krachten, zegen de behandeling die gestart is en laat het tot zegen mogen zijn voor haar. Geef moed, geloof, ook in de zware gang die zij gaat. Zeker de andere zieken die wij telkens noemden en noemen. Heere, geef dat ook voor hen er een voortdurende zorg is en een voortdurend gebed. We bidden u voor elkaar. Zegen deze dienst. En als we naar huis gaan, dat we dan bij die wet willen leven. Letterlijk, doordat we de wet lezen en misschien wel op de een of andere manier ook ophangen en laten zien en daarmee leven willen. Maar in ieder geval dat wij bij die wet leven, dat wij er naar willen leven, dat wij bij het evangelie willen leven. U wilt toch dat wij omkeren, dat er verandering komt, dat er blijvend verandering komt. Het is niet alleen maar voor kennisgeving, maar het is ook om daadwerkelijk het in praktijk te brengen. Geef, o Heere, dat we het zullen doen. U tot eer en ons en anderen tot zegen. En wanneer er opnieuw een dienst is, breng de gemeente samen en doe ons horen naar uw stem. Zegen onze gaven, ook voor het missionaire werk. Gedenk ons in de naam van de Heer Jezus Christus, vergeef genadig alle zonden en hoor ons om zijnent wil. Amen. De slotzang is uit Psalm 119 en daarvan het 83ste vers. Psalm 119, vers 83. En in vrede draagt met u de zegen des Heren en wees tot een zegen. Vrede zij u en liefde met geloof van God de Vader en onze Heer Jezus Christus. De genade zij met u allen en met allen die onze Heer Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben. Amen.